Je kunt misschien al met mij opslaan waar we straks over willen verder nadenken. Dat is het boek 1 Koningen. 1 Koningen, hoofdstuk 18. Daar wil ik zo dadelijk met u wat verder over nadenken. Ik wist van Guido op voorhand dat het een dienst zou zijn waarin gebed centraal zou staan. En dat we ook wat extra tijd van gebed straks zullen nemen. Dus ik dacht, ja, het lijkt me logisch om ook in de prediking daar wat bij stil te staan. En een van de, er zijn natuurlijk veel gedeelten in de Bijbel die over gebed gaan. Maar een van de gedeelten die ons denk ik redelijk bekend in de oren klinkt, waar ik nu niet direct verder op in wil gaan, maar die misschien als een springplank dient naar waar we straks wat meer op willen teruggaan, verder op willen ingaan. Dat is wat in Jacobus 5 staat. Dat gaat daarover mensen die in de gemeente ziek zijn, neem ik aan serieus ziek zijn, dat ze dan de oudsten erbij zullen roepen, eventueel zonde zullen belijden, en dat de oudsten hen met olie zouden zalven, een gebed uitspreken en dat de zieke zou genezen. Ik denk toch een redelijk bekend gedeelte. En dan wordt er een verwijzing gedaan in dat stukje naar Elia. En dan staat er in vers 17, 18, ik lees ze gewoon voor. Elia was een mens net als wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Eén vers daarvoor, in die context dus, staat er, het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Gebed heeft kracht, heeft zin. Niet omwille van dat gebed op zich, om de mooie woorden eventueel die iemand kan formuleren. Daar zit de kracht niet in. Maar omdat God er kracht aan verleent. Elia was net een mens als wij. Hij deed een vurig gebed, het regende niet. 3 jaar en 6 maanden. Hij deed opnieuw een gebed en het regende wel. Er gaat een enorme kracht van uit. Niet omdat Elia zelf zo speciaal was. Hij was gewoon een mens zoals wij. Maar omdat God kracht verleende aan dat gebed. Nu, als je dit zo leest, dat moet ik wel zeggen, dat was dan in de NBG-vertaling. Dus in andere vertalingen komen bepaalde zaken iets minder naar voren in deze versen. Maar dit is natuurlijk voor mij, ik ben opgegroeid met de NBG-vertaling, klinkt dat natuurlijk nog des te bekender in mij, in mijn oren. Maar als je zoiets leest, dan lijkt het bijna alsof dat Elia, een gewoon mens als wij, hij deed een gebed, hij sprak een paar zinnen uit naar de Heer en het regende niet voor een lange periode, ruim 3,5 jaar. Hij spreekt daarna weer een paar woorden en daar is het weer, daar is de regen weer. Het klinkt zo eenvoudig. En je zou bijna de indruk krijgen, zoals het soms wel eens voorgesteld wordt, dat het gebed te vergelijken valt met een automaat waar je cola uit kan halen bijvoorbeeld. Je stopt er een muntstukje van 2 euro in en er begint wat te rollen en daar is het, cola is eruit. Je bidt, God antwoordt en poef, daar is het. Zo simpel. Maar als je de geschiedenis van Elia wat dichter wil gaan bekijken, dan merk je wel dat er toch iets meer speelde als alleen maar dit simpele paar woorden die hij sprak en het was er. We gaan lezen 1 Koningen 18 vanaf vers 41, want dat is eigenlijk de situatie waar hier in Jacobus naar verwezen werd. 1 Koningen hoofdstuk 18 vanaf vers 41 tot het eind. Ik ga straks de omstandigheden wel iets meer uitleggen. Daarna zei Eliab tot Achab, dus een koning Achab, ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Zo ging Achab eten en drinken, maar Elia die klom naar de top van de Karmel, boog zich voorover ter aarde Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. Hij zei tegen zijn knecht, klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei, er is niets. Toen zei hij, ga terug. 7 maal. Dus hier al eventjes opmerken. 1 gebed, een paar zinnen en het was er. Dat blijkt hier toch niet helemaal te kloppen. Dat was toch iets meer als wat we erbij voorstellen. Er was 7 keer een gebed. En een gaan kijken of dat er al iets was. 7 maal. En het gebeurde bij de 7e maal dat hij zei, dat die knecht zei, zie een kleine wolk als de hand van een man, opkomend uit de zee. En hij, dat is Elia, zei, ga tegen Achab zeggen, span in, daal af en laat de regen u niet ophouden. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind en er kwam een hevige regen. Achab reed weg en ging naar Jezreel. En de hand van de Heere was op Elia en hij omgordde zijn middel en snelde voor Achab uit tot waar men bij Jezreel komt. Nog een wonder erbij. Oké, even een beetje inschatten, wat zijn die omstandigheden waarin dit gebed zich afspeelt? We bevinden ons in die tijd in Israël op een moment dat dat koninkrijk Israël, dat normaal uit 12 stammen, de 12 stammen vernoemd naar de 12 zonen van Jacob, Jacob die later Israël genoemd wordt, 12 stammen, maar het was opgedeeld. Er waren problemen. Er was David, er was Salomo, maar na Salomo was daar een koning Rehabiam en dan scheurde dat rijk in een zuidelijk 2-stammenrijk en een noordelijk 10-stammenrijk. Dus dat was de situatie in het ongeveer de 9e eeuw voor Christus. 2 koninkrijken en 1 van de koningen uit het noordelijke 10-stammenrijk was Achab. En wat we van hem lezen, als je een paar blaadjes terugdraait in uw Bijbel, dan lezen we daar in 1 Koningen 16, vers 29 tot en met 33, er staat hoe God deze koning inschatte. Dat was helaas niet zo positief. Er staat, Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan allen die er voor hem geweest waren. En het gebeurde, was het gering dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs. En dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. Dat was het beeld, dat was de inschatting van de Heer, hoe hij Achab inschatte. Hij deed meer om de Heer, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan al de koningen voor hem. Als leider van het volk leidde hij zijn volk gewoon naar de afgrond. Want wat je heel vaak zag en nog ziet is, zo koning, zo volk. Als je een godvrezende koning had, dan volgde het volk ook in een houding van godvrezendheid, God eren, hem volgen, gehoorzamen. Maar was het andersom, was het een koning die echt goddeloos was, zoals deze Achab, dan volgde het volk meestal in de weg van de koning, zo volk. En dan onder impuls van zijn vrouw Izebel werden ook nog een keer alle ware profeten, de profeten die echt de God van Israël dienden, de Yahweh dienden, die werden gedood. Althans, dat was hun opzet. De Heer heeft zelf ervoor gezorgd dat dat uiteindelijk niet helemaal uitgevoerd is. Maar niettemin. God werd aan de kant geschoven en de Baal, eigenlijk de God van zijn vrouw Izebel, en ik moet ook eerlijk toegeven, die werd naar voren geschoven. Ik vind dat de koning hierin wel een tamelijk slappe koning is. Een koning die zich door zijn vrouw iets te veel, ja heel veel te veel, laat zeggen. Het is natuurlijk goed om naar je vrouw te luisteren. Maar je kunt erin te ver gaan. als zij zegt van, ja, ik ben nu wel met jou getrouwd en in het land Israël wordt eigenlijk Yahweh gediend, maar ik vind dat geen goed idee. Ik vind dat er voor Baal een huis moet gebouwd worden. Dan zei hij, het is goed, ik doe het. Ik vind dat er een altaar moet komen, een paal moet komen om echt voor hem te dienen. Hij zegt, die is goed en hij doet het. Als ze op een ander moment zegt, ik wil dat al de ware profeten uitgeroeid worden, dan zegt hij, het is goed, ga je gang maar. Een hele slappe koning. Het is goed om naar je vrouw te luisteren, maar er zijn grenzen. God moet wel hoger staan dan wat je vrouw zegt, of wie anders ook. Maar dit gebeurde dus in deze situatie die eraan vooraf ging aan dat gebed. En Yahweh, die hen al zo vaak op bovennatuurlijke wijze geholpen had en voorzien had en in alles doorheen geholpen had, uitgered had, die werd eenvoudig opzij geschoven en moest plaatsmaken voor Baal. Een afgod, een maaksel van mensenhanden, niet meer. Oh, dan vraag ik me soms af, hoe is het mogelijk? Hoe dom kun je zijn als je de ware God meegemaakt hebt in al zijn machtige daden? En dan zo eenvoudig die maar opzij schuift om plaats te laten maken voor een stuk hout, stuk steen. Misschien een edelsteen. Wat maakt het uit? Dood. Kan niks doen. Totaal geen macht. En daar gaan ze voor buigen. Onvoorstelbaar. En toch gebeurt dit. Ook vandaag nog. Al die gebeurtenissen waren natuurlijk voor God zelf zeer krenkend. En die vroegen gewoon om een oordeel. Dat kon niet uitblijven. En hoofdstuk 17, vers 1, daar lezen we ook dat Elia, een van de bekendste profeten uit die tijd, erop uitgestuurd werd naar Ahab om te zeggen dat er jarenlang geen regen zou vallen, tenzij op zijn woord. Nu zou je toch eigenlijk verwachten dat koning Ahab, als hij dit bericht krijgt van Elia, toch wel even schrok en wist van deze Elia, is niet de eerste de beste. En dat hij ook beseft, ik ben daarin wel een beetje de hoofdschuldige. Want ik als koning heb mijn volk eigenlijk meegesleurd in die afgrond. En dit is het resultaat. Je zou verwachten dat er een stuk inkeer komt, maar je leest daar helemaal niets van. Oké, de droogte die komt er ook effectief met alle desastreuze gevolgen van dien. Honger, geen water meer, mensen, dieren stierven, geen oogst meer. En dan na ruim 3 jaar krijgt Elia opnieuw de boodschap van God. Ga en vertoon u aan Ahab, want ik zal regen geven op de aardbodem. 1 Koningen 18, vers 1. En dan krijg je nog eerst die bekende krachtmeting tussen Elia en die 450 Baalpriesters op de berg Karmel met een gekende afloop. En voor alle aanwezigen is het klaar en duidelijk dat de God van Elia, Yahweh, de enige ware God is. En ze erkennen dat en ze roepen het uit. De Heere is God, de Heere is God. Vers 39. En al die 450 Baalpriesters die uiteindelijk meegeholpen hebben als dwaalleraars om het hele volk in de afgrond te storten, die worden omgebracht. Maar Ahab, wat zegt hij? Hij staat er weer als die slappe koning maar wat toe te kijken als toeschouwer. En het lijkt hem precies niks te doen. Want wat zegt hij? Helemaal niets. We lezen er toch niets van. En dan opnieuw denk ik, wat kan een mens hardnekkig zijn om tot erkenning der waarheid te komen? Heel het volk riep het uit. Maar hij als koning, lezen niets van hem. Wat hardnekkig om tot erkenning van de waarheid te komen en om schuld te bekennen en toe te geven, inderdaad, nu zijn mijn ogen ervoor open, Yahweh is de enige ware God. Maar als Ahab dan toch niets te zeggen heeft, dan zegt Elia, en dan gaan we naar het stukje waar ik vandaag wat meer over wil stilstaan, bij stil wil staan, in Koningen 18, vanaf vers 41. Dan zegt Elia tegen Ahab, ja, als je dan toch niets te zeggen hebt, ga dan maar eten en drinken. Met andere woorden, ga dan maar over tot de orde van de dag. Doe dan maar wat je wil doen, wat je gepland hebt, maar weet, zegt hij, dat de belofte van regen, die is in volle aantocht. Geloofsuitspraak, want op dat moment was er nog niets te zien van die regen. Hè? Hij zegt, weet, het is op komst. Maar als je nu toch niks te zeggen hebt, oké, ga dan maar eten en drinken. Maar Elia, lezen we, die ging de berg op om te bidden. Hij klom naar de top van de berg om te gaan bidden. Naar de top van de berg, niet volledig op de top, denk ik, want anders zou hij zijn knechten niet op uit hoeven te sturen en te vragen, klim eens wat hoger op en kijk eens of dat er al een wolkje aankomt of iets aankomt. Maar wel tot vlak bij de top. Hij zoekt de eenzaamheid op. Contact met God. Want hij wist, het is in Gods hand dat die regen zou komen. En dan wat mij opvalt in het gebed van Elia is in de eerste plaats zijn nederigheid. We lezen in vers 42 dat hij zich neerboog, heel diep neerboog voor God. En dat hij zijn gezicht tussen zijn knieën legde. Hoe ik het precies moet voorstellen, weet ik niet. Ik heb me daar een beetje aan zitten denken. Soms zie je beelden van mensen van de islam die in de moskee ook zo heel diep buigen. Maar ja, dan ligt meestal hun hoofd tussen hun handen. Hoe het ook zij, hij boog zich heel diep voor God neer. Nederigheid, erkenning. Heer, ik ben een klein nietig mensje en u bent de Almachtige. Diepe eerbied voor God. Als wij enigszins gaan beseffen, misschien ook door gebedsverhoringen, wie God werkelijk is. Maar ook als we niet direct door persoonlijke gebedsverhoring, maar ook in de natuur zien. We hebben juist zo'n lied gezongen. Als we die bergen zien, de wolken, de sterren die allemaal hun plaats hebben gekregen van de Heer. Hoe hij dat onderhoudt. Hoe die niet zomaar wat door elkaar vliegen, maar er zit allemaal orde in. Dan kan het toch niet anders dan dat je tot erkenning moet komen. En beseffen, wat een grote, almachtige God is hij. En wie ben ik? Dus hij buigt zich heel diep neer. Nu, in een gebed is het, net als bij een toespraak of bij wat dan ook, heb je altijd te maken met vorm en inhoud. Ook met een gebed. Vorm bedoel ik daarmee de vorm waarin je het giet om tot gebed te komen. Uiterlijk zichtbare dingen, van hij boog zich heel diep neer. En dat zegt iets van zijn innerlijk. En inhoud bedoel ik dan meer de woorden die hij ging spreken. Waar we dan hier niet zoveel over lezen. Eigenlijk niets over lezen. Wat hij precies bad. Ik kan me er wel een voorstelling bij maken. Maar het gaat nu eventjes over die vorm. Waarvan wij zouden zeggen, dat is toch totaal onbelangrijk. Maakt toch niet uit. Wij hebben geleerd als kinderen, handjes samen, oogjes dicht. Is dat een Bijbels gegeven? Ik kan het niet direct terugvinden. Waarom doen we dat dan? Ik denk dat het ook eigenlijk een heidense afkomst heeft. Maar er zit iets goeds in. In die zin, je handen samen, dat was dan denk ik in de heidense context meer van om bescherming van invloeden van buitenaf, ook van boze geesten. Ik wil nu even met de Heer alleen zijn. Ogen dicht, van ik wil me concentreren op de God die ik dien. Ik wil me concentreren, ik wil niet afgeleid worden door alles wat om me heen. Moet het zo? Zou ik niet willen zeggen. Het is maar een vorm. Ik heb in een zendingssituatie met Amerikanen te maken gehad. Iemand die leiding gaf, die daar vooraan staat. En die zei dan, come, let's pray. En die staat er zo met één hand in zijn zak en andere hand zo rustend. En die begint dan gewoon te praten. Ik moet zeggen, dat kwam voor mij de eerste keer dat ik dat zag. Toch een beetje vreemd over, een beetje oneerbiedig. Alhoewel, denk ik, ja, we moeten opletten dat we niet te veel nadruk leggen op die vorm. Aan de andere kant denk ik, wij kunnen dingen leren van Elia. Toch ook in de manier waarop wij bidden, dat we toch een stuk eerbied tonen. Ik merk dat ook, hoe we dan soms bijvoorbeeld hier ook in de gemeente, we gaan bidden. En er zwaait de deur open en er komt iemand gewoon binnenlopen. Klak, 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 klak. Het stoort een beetje. We hebben niet echt geleerd om uit eerbied dan even te stoppen. En te zeggen, oké, ik wacht even tot het gebed over is en dan loop ik verder. Het is maar een kleinigheid. Maar het zegt iets over welke waarde hechten wij om God te naderen, tot God te naderen. Tonen wij respect naar degene tot wie wij spreken. Ik wil er niet al te veel nadruk op leggen, maar ik wou het toch een keer noemen. Ik denk dat we soms een beetje gebrek hebben aan eerbied en respect voor God. Oké, het tweede wat mij opviel is geloof. Hij bad in geloof. Hij verwachtte er iets van. Hij liet elke keer zijn knecht weer naar boven gaan kijken om te zien, is er al iets op komst? Dat zou je niet doen als je niks van verwacht. Als je alleen maar denkt van, ik moet mijn gebed doen en amen, het is gedaan. Oké, ik heb mijn plicht gedaan en verder niks. Nee, hij bad vurig, lezen we op een andere plaats, met het verlangen en ook de verwachting dat God ging antwoorden op dat gebed. Dat zegt mij iets over zijn geloof, over zijn verwachting. Hij geloofde erin dat zijn, ook al is het eenvoudig gebed, iets ging uitwerken, omdat het God in beweging brengt als het ware. Zoals we Jacobus 5 vers 16 lezen, het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt, doordat God er kracht aan verleent. Dus de kracht zit niet in de mooie woorden, maar wel in de kracht van God, die erop antwoordt. Als wij zouden bidden voor iets, zo met een wat neutrale gedachte van, baat het niet, oké, het schaadt ook niet, het is, kan nooit geen kwaad om eens wat te bidden voor bepaalde zaken. Ja, dat zou eerder getuigen van ongeloof dan van geloof, van verwachting. En de Bijbel spoort ons aan, moedigt ons aan van, om te bidden in geloof. En Elia is daar een mooi voorbeeld van. Ook in Hebreeën 11 vers 6 staat, maar zonder geloof is het onmogelijk om hem, met een hoofdletter, welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Nu, toen ik nog heel jong christen was, of eigenlijk nog geen christen was, maar wel wat op zoek was, dan heb ik wel eens in een situatie gebeden, Heer, als u echt bestaat, wilt u me dan nu helpen? En de Heer deed dit in iets eenvoudigs, maar ik was er diep door geraakt. En ik denk, de Heer in zijn genade accepteert het dat mensen die hem niet echt goed kennen, maar wel iets van hem gehoord hebben, dat ze soms zo'n gebed opzenden. Heer, als u bestaat, maar als u zo na 40 jaar christen zijn zo nog bidt, Heer, als u bestaat, zou ik zeggen, dat is niet passend. Dan moeten we de Heer intussen toch wel voldoende kennen om te weten dat we dat niet meer in vraag moeten stellen als u bestaat. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Maar het vraagt bidden in geloof, bidden in verwachting. Als we niets zouden verwachten van het gebed, niets zouden verwachten van de Heer, beter gezegd, ja, dan heb je geen zin om te bidden. Dan is het tijd verdoen die we op een andere manier misschien beter kunnen besteden. Als je er niet in gelooft, ja, dan moeten we het niet doen. Maar als we er wel in geloven, dan mag dat ook doorklinken. Dan mogen wij uitzien hoe de Heer dit gaat voorzien. Ik moet natuurlijk wel bij zeggen, Elia die bad voor iets waar God hem op voorhand duidelijk gezegd had, 1 Koningen 18 vers 1, dat het ging gebeuren. De regen ging er komen. Hij moest het gaan melden aan de koning. Dus hij wist het. En ik denk voor ons is dat ook zo, naarmate we duidelijker Gods bedoeling gaan verstaan in een bepaalde zaak, mogen we ook met des te meer vertrouwen en met die meer zekerheid, kunnen we daar ook voor bidden. Je kunt maar moeilijk in geloof gaan bidden voor een zaak waarvan je niet zeker bent, wat is Gods wil? Maar dan mogen we wel gaan vragen, Heer, ik weet niet goed wat uw bedoeling is. Ik heb met ziekte te maken of wat ook en ik weet, u bent volkomen in staat om te genezen. Maar is dat uw bedoeling? Of wilt u mij door die ziekte heen zodanig vormen dat ik meer en meer ga lijken op Jezus? Wat we zojuist in een van die liederen gezongen hebben. Ik heb maar één gebed. Hè? Meer en meer op Jezus gaan lijken. Dat kan. Maar dan geeft God wel de kracht om dit aan te kunnen. Maar we weten het soms niet. Soms is het een tijd van zoeken. Maar naarmate dat God zijn wil duidelijker maakt in een langere tijd van gebed, gaan we ook met des te meer vertrouwen bidden. En ik denk dat is ook zo met het gebouw. We hebben in de afgelopen maanden gebeden, Heer, wat is uw bedoeling? Hier blijven? De kouter? Zelen? Sint-Niklaas? Er waren zo verschillende mogelijkheden. Industrieterrein? En na die maanden heeft de Heer ons duidelijker en duidelijker gemaakt, om hier te blijven. Dan denk ik, dan moeten we nu niet meer bezig zijn met... Ik moet u eerlijk zeggen, ik had zelf een gedachte, een verlangen aan de kouter. Of aan de spoeleken, bedoel ik. Spoeleken. Daar dacht ik aan. Dat is een geweldig gebouw, een parkeerruimte, mogelijkheden. Groot, ruimte tot te groeien enzovoort. Maar eenmaal dat ik wist, nee, de uitkomst is dat de Heer wil dat we hier moeten blijven... Dan ga ik dat andere uit mijn hoofd zetten. Dan ga ik niet meer langer voor bidden. Heer, het misschien toch nog? Nee, de Heer heeft duidelijk gemaakt. Maar dan mogen we ook des te zekerder zijn dat de Heer ons nu ook verder gaat helpen, stap voor stap, om dingen duidelijk te maken. Wat moeten we doen om dit hele gebouw, met name dan even aan de voorkant van de weg, welke stappen we verder moeten nemen? Daar ben ik gerust in. De Heer gaat ons daarin ook leiden. Dan heb ik zekerheid. Dit bidden voor het gebouw is niet verloren tijd. De Heer zal ons stap voor stap duidelijk maken. En we hebben zijn hulp en leiding echt wel nodig. Hè? Ik besef dat er heel wat kosten bij komen als dat gebouw, dat huis opgeknapt wordt. Dat het niet zonder gevaar is. Hè? Denk aan de mogelijkheid van instorten van een huis, links of rechts een muur van de buren. Wat zou dat voor catastrofe kunnen betekenen? Hè? Ik besef dat, en er zijn natuurlijk ook technisch gezien ook wel mogelijkheden om dit te voorkomen. Maar ik besef wel, Heer, we zijn in dit alles echt afhankelijk van u. Maar dan moeten we wel gaan in de stappen die de Heer ons duidelijk maakt. En dan mogen we in gebed, in geloof en in vertrouwen daarvoor ook bidden. En als iemand in wijsheid tekort schiet, in een andere situatie bijvoorbeeld, dan is het de belofte... dat we daarom mogen bidden en dat de Heer het ons zeker zou schenken. Maar hij zegt er ook bij, als iemand twijfelt en maar blijft twijfelen, dan is die net als een golf die aangedreven door de wind heen en weer, de ene keer gelooft hij, ja, de Heer zal het doen en dan is het geloof weer helemaal weg en dan wordt hij weer opgezweept. En dan, hij zegt, als je geloof er zo uitziet, als je gebed er zo uitziet, dan heeft het niet veel zin, dan kun je beter stoppen. Zo iemand moet niet verwachten ook maar iets te ontvangen. Dat staat er duidelijk. Dus de Heer verwacht van ons bidden in geloof. In verwachting. En bij Elia zien we dat daar ook duidelijk dat was. Omdat hij elke keer op keer zijn knecht erop uitstuurt. Dus daar is nederigheid, daar is geloof. En in de derde plaats viel mij ook op hoe daar volharding is bij Elia. Toen zijn knecht telkens weer kwam zeggen, ja, sorry hoor, maar ik zie nog niks. Eerste, tweede, derde, vierde, op nu de vijfde keer. Dan plaats ik me eventjes in de schoenen van Elia. Hoe zou ik me voelen als voor de vijfde keer of de zesde keer mijn knecht komt zeggen, ik zie nog niks. Ik denk, mezelf kennende, dan begin ik te twijfelen. Heer, heb ik het wel goed begrepen? Heb ik uw stem goed verstaan? Of heb ik het wel juist geïnterpreteerd? Misschien bedoelt u het niet letterlijk, maar moet ik het figuurlijk zien? Dat de wind zal opsteken en dat er weer vruchtbaarheid zou zijn. Heb ik het wel goed begrepen? Maar daarin lijkt Elia geen last te hebben daarvan, van die twijfel, want hij gaat gewoon door. Hij is zeker van zijn zaak dat hij Gods stem gehoord heeft, wat hij gezegd hebt en wat hij bedoelde, en hij blijft ervoor bidden. Ik zou me er op een duur ongemakkelijk mee voelen, naar mijn knecht of mijn collega of zo. Hè. Maar Elia gaat door. Hij bleef eenvoudig volharden in zijn gebed, waarvan hij wist, dit is wat de Heer me duidelijk gemaakt heeft, en daar blijf ik voor bidden. Ja, dat is het soms bij ons ook wel. Hè. Vraagt dat soms volharding. We bidden bij ons thuis op zaterdagmorgen, nu intussen toch al wat jaren voor onze jongeren. Niet alleen de jongeren die nu in onze gemeente zijn, en daar zie ik zeer bemoedigende dingen, moet ik zeggen. Maar ook voor de jongeren die eigenlijk bijna als een generatie weggegaan zijn en die we niet meer terugzien in de gemeente tot hiertoe. En dat vergt geloof en volharding. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Soms, dan denk ik aan opgeven. Ik ben nogal zo gericht ook op mijn werk natuurlijk, van als er een probleem is, dan ga ik daar aan werken. En soms duurt dat iets langer dan een andere keer. Maar op het eind van de dag wil ik wel graag dat dat probleem opgelost is. Dus zo zit ik een beetje in elkaar ook. Ik ben gericht op, als er een probleem is, werken en een oplossing. Maar met gebed is het niet altijd zo simpel. Soms beproeft de Heer ons ook of dat wij ook op langere termijn blijven bidden. Willen volharden. Blijven vertrouwen dat als wij zeker zijn dat wij voor iets bidden dat naar Gods wil is, dat daar die belofte is waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in hun midden. In de context van het gebed, en het zal hen geworden, hou ik daaraan vast of niet? Dat betekent dat is niet altijd dat simpele automaatgebed. Hè? Maar dat is soms volhouden. Zelfs tegen de realiteit die je omheen ziet, om je heen ziet, die het lijkt ja, tegendeel te spreken. En dan zeggen, nee Heer, ik wil niet kijken op die realiteit, ik wil kijken op u. Ik wil vertrouwen dat u uw belofte zult waarmaken. En als dan die knecht voor de zevende keer terugkomt en die zegt, ik zie een heel klein wolkje aankomen, zo groot als de hand van een man, dan is Elia helemaal niet meer te houden. En hij zegt, ga tegen Ahab zeggen, span u in, daal af en laat de regen u niet ophouden. Zo van, als je nog droog wilt thuiskomen, dan zou je nu best te vertrekken. En zet er maar een beetje haast achter. En dan zie je hoe in een mum van tijd die lucht helemaal zwart wordt van de wolken en de wind. Die begint krachtig te waaien en de eerste druppels vallen neer. Na ruim 3 jaar is er opeens weer regen. Wat moet dat een opluchting hebben gegeven voor het hele volk? En Ahab, opnieuw, je leest daar niets van. Geen erkenning, geen link leggen tussen wat er geweest is, het gebed en deze uitkomst. En als dat nog niet genoeg was voor Ahab, alles wat hij al gezien had, ook op die berg met die 450 Baalpriesters, nu dit gebed om regen en het komt er, dan zegt de Heer, ik zal nog iets laten zien. En dan lezen we daar op het eind, en de hand van de Heer was op Elia, en hij omgorde zijn middel en snelde voor Ahab uit tot waar men bij Jezreel komt. Hij krijgt eventjes de benen van Usain Bolt, en hij rent daarvoor die wagen uit van koning Ahab, alsof dat de Heer hem laat zien, als het nu nog niet genoeg is, hier, deze knecht Elia, mijn hand is op hem. God is een God ook van wonderen. Samenvattend, wat hebben we gezien van Elia's gebed, wat in Jacobus 5 zomaar even heel simpel lijkt. Hij sprak een gebed uit en dit en dat. Maar het was toch niet zo eenvoudig als je de geschiedenis even leest. Maar er was wel die uitkomst. Als wij in een gebed gaan, past het ons om een nederige houding aan te nemen, goed te beseffen tot wie we naderen. Ik denk dat we wat dat betreft kunnen leren van Elia. Tweede plaats om te bidden in geloof, in verwachting, dat de Heer ook iets gaat doen met ons gebed. Niet om ons of om onze mooie woorden, maar omdat God gebeden wilt zijn en antwoord. Iemand zei ooit, God werkt niet dan in antwoord op gebed. Dat is misschien wat kort door de bocht, maar er zit ook toch iets in. De Heer wil gebeden zijn, maar dan moeten we bidden in geloof. En in derde plaats dat wij in volharding leren bidden. Dus niet opgeven als we niet direct uitkomst zien. Nederigheid, bidden in geloof en volharding in het gebed. Amen.